Vanavond laten we dan maar eens kijken naar het zelf zijn. Hoe is het met jezelf? Ieder die hier zit, die zit er al eventjes. Met de moeilijkheid van die vraag. Iedereen die hier zit, die heeft een zeker besef van die vele verschillende situaties van het zelf zijn. Als al die beperkingen zijn weggevallen van het zelf zijn, er is niks meer te zeggen dan dat. Alle beperkingen zijn weggevallen. Voor zover er nog wat van die condities, die vormen zijn van het zelf zijn, valt het op dat er in verticale zin zoveel mogelijkheden zijn. Met verticaal bedoel ik dan dat het gaat om de diepte van het zelf zijn. Iedereen, hè, dat geldt voor ieder mens, die heeft een besef van het zelf zijn functionerend in de maatschappij. Terwijl er ook een besef is dat het zelf zijn er niet volledig in opgaat. Dus ook al zit je in een vorm die je een ik noemt, een ik-persoon noemt, dan nog heb je een besef van een zelfzijn die niet opgaat in de rollen die dat zelfzijn speelt. Dat zelfzijn heeft dus een bepaalde diepte. En die diepte die gaat verder dan de identiteiten die er zo in de loop van de dagen zijn. Op wat voor manier ben je dat dan bewust? Zit je echt gecentreerd in die ik-persoon, het ik denk en ik wil en ik doe, dan is het antwoord ja, ik heb een besef van dat meerdere. Ik weet het. Wanneer de ontwikkeling verder gaat, dan blijkt dus dat je zwaartepunt gaat verschuiven in de richting van dat wegvallen van al die beperkingen. Vanuit een beperkte situatie kun je zeggen, ik realiseer me dat ik meer ben, dat ik vrij ben van elke vastzetting, beperking. Wanneer de ontwikkeling doorgaat, nogmaals in de verschuiving, wordt het dan ook werkelijkheid. Dus dat is de realisatie. Dus dan is het geen weten meer, geen kennis, maar dan is het een zijnssituatie. Waarin nog wel een zekere zijnskennis is, een zijnservaring is, maar dan is het daar actueel aanwezig als werkelijkheid. Die overgang zit er dus in dat je niet meer vasthoudt aan een ik-identiteit met beperkingen, maar dat die beperkingen zelf letterlijk verdwijnen. Maar ga maar eens een keer na, hoe zit het dan met die diepte van het zelf zijn bij jezelf terwijl het leven doorgaat? Het is goed om dat heel duidelijk bewust te zijn. Zit je in een ik wil, ik denk, ik doe? Zit je op dat niveau van de getuige, ik kan alles waarnemen? Is elk ik met beperking verdwenen? Dan verdwijnt dus die hele structuur van het zelf zijn met die diepte, meer en minder beperking. Want wanneer er geen beperking is, dan is het die structuur er niet meer. Het laatste is dus dat er een zijnsfeer is van zelf zijn zonder grenzen, zonder centrum, maar zelfs dat, hè, op een gegeven ogenblik is er een totale zelfzijnsvergetelheid. Als er het bewustzijn is van de hele situatie, natuurlijk is er dan die erkenning van die verschillende mogelijkheden. Je ziet dan ook duidelijk hoe dat werkt. Vanuit een bepaald standpunt ga je ook een hele specifieke wereld creëren. Wanneer je zelf een ik ben en ik denk en ik doe, bent, dan zie je dat in alle menselijke vormen. Voor zover je dat bent, kun je dus ook niks anders zien dan dat. Dus je gaat het zo interpreteren, je gaat het zo projecteren. Dat mechanisme dat verdwijnt dus wanneer er werkelijk ergens iets openbarst van dat gesloten systeem. Ineens blijkt die projectie helemaal geen scherm meer te hebben en dan gaat het door tot in het oneindige en dan verdwijnt de projectie. Als die objectkant van het geprojecteerde niet meer aanwezig is, wanneer dat doorschiet, wanneer dat oplost, dan krijg je ook dat de bron van die projectie ook oplost. Het gaat steeds om, niet alleen om de structuur van het zelf zijn, maar om die relatie tussen een bepaalde vorm van het zelf zijn en een bepaalde vorm van de werkelijkheid, de wereld. Daarom ook, wat we vaak beoefenen is allereerst maar eens een keer door de dingen heen te kijken tot in het oneindige. Wanneer je zoveel mogelijk gericht bent op het oneindige, dan slaat dat terug. Want wanneer het aan de ene kant oneindig is, dan blijkt het aan de eigen zelfzijde ook oneindig te zijn. Als je dus vanuit een ik-situatie, ik kijk naar de sterren. Ik kijk er langs en ik richt me op het oneindige. Of ik richt me eerst op de horizon en dan net er iets boven, ik richt me op het oneindige. Als je dat werkelijk doet, dan lossen dus toch al die beperktheden aan je eigen zijde, van ik zie dat, die lossen toch op. Als het ik zie dit en dat, wanneer dit en dat nou het oneindige wordt, dan kan dat ik zie ook niet meer bestaan. Oneindig is oneindig. Dus je hebt nogmaals steeds twee kanten. Aan de ene kant kun je de ik-kant bekijken, van waaruit een zekere projectie is, constructie van werkelijkheid, zo wordt het ervaren. Ik zie dit en ik zie dat, dan wordt dat ik bepaald dus door dit en dat. Ik zie overal gevaren, ik zie het overal donker in. Ja, meteen ben ik dan een pessimist. Ik zie overal de humor ervan in, overal het vrolijke ervan in. Ja, kijk, jij bent een humorist. En zo kun je doorgaan. Datgene wat je ziet, is dus een spiegel van jezelf. En omgekeerd. Wanneer je die openheid hebt voor het oneindige, wanneer je daarop richt, het slaat terug. Hoe zit het met jezelf? Oneindigheid. En het is erg belangrijk om continu bewust te zijn van je eigen situatie. Dat betekent nogmaals dat je bewust blijft van dat hele complex wat er zit. En dat is altijd die relatie die er is tussen een ik en zijn wereld. Voor zover je met cijfertjes bezig bent, ben je een cijferaar. Voor zover je timmert, ben je timmerman. Timmervrouw. Wanneer je daadwerkelijk dus daarin gooit, natuurlijk, dan kun je al die specifieke dingen, bijvoorbeeld wat je dan hoort, wat je dan ziet, waar je mee bezig bent, waar je op richt, hoe je dan je leven indeelt. Nou, dat wordt daar dan toch allemaal door bepaald. Dus het eerste op een spirituele weg is, word bewust in jezelf van wat je als hoogste besef hebt. Wanneer je blijft bij het hoogste besef, dan zal zich dat realiseren. Dus dat betekent dat dat zelf zijn daarin zal komen, daarmee zal samenvallen. Alle grote leraren hebben dat gezegd hoor. De Ramakrishna heeft het ook regelmatig gezegd. Daar waar je op richt, dat zul je bereiken. Dus zelf, hè, dat je identiteit zal worden. Nou, ga dan eens een keer na waar mensen zich tegenwoordig allemaal wel niet op richten. Maar het is wel een wetmatigheid. wanneer het gaat om de bron van zelf zijn, wanneer het gaat om dat oorspronkelijke, onuitsprekelijke. Dan is dus, wanneer het goed is, die gerichtheid nergens anders op dan op die bron van het zelf zijn. Omdat je dat zelf bent, is het dus een groeiend inzicht. Oh ja. Want ik heb het eerst wel zo geconstrueerd. Ik richt me op dat hoogste en ik vertrouw erop dat ik dat zal bereiken. Maar wanneer dat hoogste nou de kern is, de essentie is van het zelf zijn, dan was ik altijd al het hoogste. Dus dan is die gerichtheid waar we het over hadden, wanneer je dus op het hoogste richt, die gerichtheid is niks anders dan een groeiende bewustwording. Een groeiend inzicht. In wat altijd al het geval was. Dus een steeds verdere bewustwording van wat altijd al het geval is. Dat is een heel apart type van gerichtheid. Dat is niet een gerichtheid gericht op iets anders. Natuurlijk, ik heb al even een voorbeeld gegeven. Richt je op het oneindige en dat zal terugslaan. Ja, uitstekend. Maar ook daar, het gaat niet alleen om het bewust worden dus van het oneindige meer in objectzin. Laten we zeggen uiteindelijk Brahman. Maar het slaat terug op jezelf. Dus dat is meteen dan ook een bewustwording van je oorspronkelijke zelf zijn. Dus die bewustwording. Het is een speciale gerichtheid wanneer die gerichtheid gaat naar de essentie van zelf zijn. Dus het is een gerichtheid op datgene wat vooraf gaat, of wat bazaal is voor het functioneren van de ik-persoon. Uitgaande van die ik-persoon krijg je dus een gerichtheid op datgene wat dat mogelijk maakt, wat dat draagt, wat dat vooraf gaat. Daarom dus die vraag van, hey, hoe zit het nou eigenlijk voordat je geboren was? Of voor de conceptie? Of word je nou eens een keer bewust van dat het licht van je bewustzijn altijd al nodig was om überhaupt iets te zien, te weten, te kennen? Dat licht gaat er toch aan vooraf? Aan de objecten van kennis. Dat ben je zelf. Dus die zelfmeditatie die kan weer in exclusieve zin zijn en terugtrekken. Maar het zal toch weer open moeten komen. Het kan ook, terwijl die terugtrekking plaatsvindt, kan het ook veel meer een verruiming van je bewustzijn zijn, terwijl alles open blijft. En dan merk je meteen dus een verandering in je eigen zelfzijn, maar meteen ook in de sfeer waarin dat zelfzijn aanwezig is. De wereld verandert, de kosmos verandert, alles verandert. Dus dan zie je continu dat er wat verandert in de zin van het wegvallen van de bepalingen. Wanneer bij jezelf bepaalde patronen van constructie wegvallen, betekent dat meteen dat die overeenkomstige eigenschappen van de wereld, van andere mensen enzovoorts wegvallen. Wanneer het bij jezelf helemaal doorbreekt, dan wordt dus iedereen en de hele werkelijkheid verlicht. Ook al weten de andere mensen het niet. Steeds weer begin bij de situatie waarin je je bevindt. Ga daar kijken, hoe ziet dat eruit? Aan de wereldkant en aan de kant van jezelf. In hoeverre zijn daar patronen, bepaalde constructievormen, nou zodanig dat het alles vasthoudt? In hoeverre geloof je erin? In hoeverre werk je ermee? In hoeverre ervaar je werkelijk die eigen zijnsvrijheid? Die dan ook universeel aanwezig is. Heel precies kijken waar zijn er nog van die beperkende structuren. Heel concreet, waar zitten nog identificaties? Ja, iemand.
Mijn laatste dagen, waar ik weet al erg bezig gaat en weerstand worden, is de bewering, de aanname dat de vrije staat van zijn helemaal vrij is van enige voorwaarden.
Mm-hmm.
Noem maar bijvoorbeeld in persoon A, persoon B. Persoon A heeft een fantastisch leven, succes, bejubeling, alles wat de mensen willen in het leven. Persoon B is onschuldig veroordeeld tot een levenslange gevangenis in de Braziliaanse gevangenis onder embargo omstandigheden, waarvan de eerste vier in isoleercel.
Mm-hmm.
Dus in wezen moeten die twee mensen, persoon B zou net zo gelukkig moeten kunnen zijn als persoon A, bij spreken, of zo de vrijheid kunnen ervaren. En dat gaat er bij mij eigenlijk niet in.
Ja, is dat nou iets wat je zo zit te bedenken? Je zegt nou, dat is in de praktijk onmogelijk of dat moet principieel niet mogelijk zijn?
Het is natuurlijk een uitvergroting van mijn eigen ervaring. In mijn ervaring, mijn voorwaarden niet helemaal ideaal zijn.
Ja.
En dat ik dus zoiets heb, ja... Dat moet ook mee, want als dat niet meegaat, dan...
Ja.
Ik word er nogal nihilistisch van soms, of fatalistisch ook. Ja, als het dan toch allemaal niet uitmaakt.
Nou, misschien moet je wel een hele nihilistische periode hebben, hoor. Natuurlijk, in een bepaald opzicht maakt het ook allemaal niks uit. Wie maakt zich er nou druk over? Ja, dan zeg je, ja, dat is heel normaal. Wanneer je mens bent, dan maak je dat druk over. Ja, dat is ook zo. Maar wanneer je dat nou eens een keer eventjes uitzoomt. En je ziet dat bijvoorbeeld in de periode van 1000 jaar of van 1 miljoen jaar. Dan denk je, ja, wie maakt zich er nou druk over? Dat is een aspect. Natuurlijk, er zijn andere dingen over te zeggen, hoor. Dat ben ik best met je eens. Maar het is een aspect wat je wel werkelijk ook eens een keer heel duidelijk beleefd moet hebben. Heel duidelijk ingezien moet hebben. Dat wanneer je het zo uitzoomt, dat dan al die ideeën van dit is belangrijk en ik ben belangrijk, dat die verdampen. Je zult om werkelijk die vrijheid te krijgen, dat betekent dus niet zomaar eventjes dat je onverschillig wordt ten opzichte van anderen. Nee, want het ging ook om jezelf. Het gaat erom om alle zorg ten aanzien van jezelf, ook het vasthouden aan het idee van nou ja, het moet zinnig zijn voor mezelf, enzovoorts, enzovoorts. Dat zelf zijn, met zijn, ook zijn sentimentaliteit, dat zal werkelijk helemaal moeten verdwijnen. Wanneer dat gaat verdwijnen, ja, dan zit je inderdaad in de fase van nihilisme. Ja, het maakt ook allemaal niks uit. Hou dat eens een keertje aan, want het is een ontzettend belangrijke fase. Wanneer niet er een bepaalde ervaring is van een totaal nihilisme, dan heb je nog ergens vanuit een beperkt standpunt dat je allerlei dingen vasthoudt. Wanneer het gaat om echte vrijheid, zul je dus al die overwegingen vanuit een beperktere vorm van zelf zijn werkelijk ook moeten loslaten in de zin dat je weet wat het betekent om nou eens een keer dat nihilisme helemaal door de gang te laten vinden. Het zal vanuit een ik-positie meestal zo gaan. Dat er zo'n fase komt van, oh ja, nee, kijk eens, ik kan dat allemaal wel zinnig vinden en dit vind ik belangrijk en dat vind ik belangrijk. Maar wanneer je dat doet, moet je eens kijken wat voor constructies daarin zitten en wat voor beperkingen daarin zitten. Wanneer het helemaal open komt aan de zelfzijde, ja dan, moet je eens kijken wat er dan komt. Wanneer kunnen we van zuivere liefde spreken? Dat gaat wel door het nihilisme heen. Omdat anders altijd iets van het zelf zijn met zijn eigen belang een rol blijft spelen. Je zult eerst de dood helemaal moeten kennen. Wil je werkelijk gaan zien wat het leven betekent?
En wat is de dood in dit?
Nou, dat is dus waar ik het net over had. Mm-hmm. Dus dat je dan ziet van, oh nee, kijk eens, dit is inderdaad zo'n einde waarin dus alles verdwijnt. Dus elke zin ook.
Ja, ik ervaar het zelf als een soort, inderdaad, bijna een soort doodsverlangen. Of een soort, ja, eigenlijk onverschilligheid soms.
Wanneer je dat nou eens een keer door laat gaan, dan zul je bevrijd worden van al die dingen die daar nog in zitten, die te maken hebben, of die betrokken zijn op een zelf zijn.
Ja, grappig, ik ervaar het zelf als een verkeerd pad of zo.
Nee, natuurlijk, dat zeggen heel veel mensen. Maar dat is begrijpelijk vanuit een zelf zijn, een persoon is, kan het ook niet anders. Kan het ook niet anders. Maar het is wel te begrijpen en hopelijk ook een klein beetje aan te voelen wat het betekent wanneer je werkelijk dus alle elementen van wat het zelf zijn belangrijk vond, nou eens een keertje laat wegvallen. Alles. Zolang er nog iets is wat je belangrijk vindt, moet je eens kijken, je zit er aan vast. En het heeft toch te maken met een stukje eigenbelang.
Ja, het is bijna hetzelfde als van inderdaad, laat maar niet meer voor mezelf zorg blijven spreken. Of laat maar
ja, hoe het er ook verder uitziet. Dat is een tweede. Wanneer het wel ergens maar eens een keer goed duidelijk ervaren wordt. Wat betekent het helemaal in duister te gaan van de dood? Dat betekent dus dat je alles loslaat. Wanneer het werkelijk totaal nihilisme is. Nou, alleen al dat, hè, wanneer ik het zo aanduid. Wanneer het nihilisme nou totaal doorgaat. Wanneer het totaal nihilistisch wordt. Wat betekent dat? Ja, dat betekent dat je laatste identiteit verdwijnt. Oké, en dan moet je maar kijken wat er dan verder komt. Dat is dan iets wat niks meer met een ik-persoon, met zijn ik-zorg te maken heeft. Dan pas. Dus nogmaals hoor, wanneer je het hebt over zuivere liefde, wat betekent dat? Nou, liefde vinden we allemaal belangrijk. Ja, maar wat is nou zuivere liefde? Dan zal elk ik-element moeten verdwijnen. Dan zal er dus, die liefde kan alleen maar ontstaan door dat nihilisme, totale nihilisme heen. Overgave. Eerst zal er overgave moeten zijn. Wat betekent dat? Ja, alles loslaten, alles ontglipt je en het laat je gebeuren. Ja, dat zijn ook de laatste ideeën van, nou ja, dit moest niet mogen en dat vind ik ook nog belangrijk. Nee, ook voor mezelf ook. Ik heb het zo ook ervaren. Gewoon, nee, inderdaad. Dat totale nihilisme. En dan ineens die herkenning. Hé, hey, moet je kijken. Er is iemand die dat aanwijst, die erover praat. En dan ineens ontstaat er iets anders.
Ik bedoel ook het nihilisme gevoel van zinloosheid.
Ja, 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 totale zinloosheid. Want wanneer je ergens nog vanuit een ik een zin ergens aanhoudt, dan zie je dus dat het ik dus bepaald wordt door het belang van die zin. Wanneer dat ook verdwijnt, ja, dan zeg je oké, nou gaat het nihilisme totaal worden. Maar dan, wanneer je helder bent, hè, bewust. Hé, hey, hoe zit het nog? Er is nog een ruime, bewuste sfeer. Maar meer kan ik er ook niet over zeggen. Maar het is niet meer bepaald door een persoonlijke zin, of wat dan ook, op dat niveau. Ja, dat is dus begrijpelijk, omdat het komt vanuit een bepaald persoonlijk perspectief. En wanneer in het persoonlijke perspectief de zin gaat wegvallen, dan wordt die persoon depressief. En die zegt, ik moet zoeken naar zin. Maar dat houdt het lijden in stand. Want het zijn toch ideeën over wat dan zin heeft en wat niet. En het zijn toch altijd betrekkelijke zaken, terwijl daarin eigenlijk al zit het oneindige. Want dat wil dat ik zelf. Alleen het wordt gehouden op een beperkt niveau en dan krijg je dus dat het lijden doorgaat. Moet maar kijken wat voor vragen er dan allemaal wel niet komen. Ja, al die ellende die gaat door. Die jij noemde, Brazilië, weet ik veel, Peru. Het gaat allemaal door. En dan zeg je, ja, kijk eens, de mensen die zich daarvoor inzetten, nou, die verdienen respect. Prachtig. Maar pas op, pas op, pas op, want je ziet daar de problemen komen. Wanneer het nog gaat vanuit een bepaald persoonlijk idee, overtuiging, verantwoordelijkheid besef. Hoe goed en mooi ook, het is maar goed dat het er allemaal is hoor, maar hoe goed en mooi ook, je ziet dat het problemen geeft. Voor zover daar idealen waren die nog ook nog min of meer gerealiseerd kunnen worden, en dan moest het steeds groter, wanneer het meer gezamenlijk is, dan wordt het een utopie genoemd. Maar je ziet het, waarom dat dan niet doorgaat. Waarom dan die frustraties weer terugkeren. Omdat de oneindigheid van dat besef wat nou werkelijk zin is, in bepaalde vormen wordt gegoten. Het gaat maar naar de hele geschiedenis van de mensheid hoor. Het is voortdurend hetzelfde. Maar wat gebeurt er wanneer werkelijk die vormen worden losgelaten? Dat is de enige remedie voor steeds weerkerende zaak van projectie en frustratie. Hetzelfde heb je in de zorg. Moet je eens kijken, de mensen die dat heel belangrijk vinden om te gaan doen, prachtig. Heel sympathiek. Maar het zijn wel de mensen die zich daar helemaal in geven. En natuurlijk, dat is prachtig. En ze worden terecht gewoon ook gewaardeerd. Zeg ik, nou, dat is nou inderdaad heel menselijk. Maar pas op, want je ziet juist degene die zich daar helemaal ingooien, dat zijn nou juist de mensen die heel snel afknappen. Waarom? Omdat ze dat op een beperkt niveau doen van ik vind dit belangrijk, ik vind dat belangrijk. Nou ja, goed, dan zie je gewoon dat je zorg ergens een druppel op een gloeiende plaat is en dat op alle mogelijke manieren niet kan doorgaan enzovoorts. En je krijgt steeds weer die frustraties. En het onderwijs is precies hetzelfde. Wat je dan echt betrokken leraren noemt enzovoorts, prachtig. Maar je ziet, ik knap het eerste af. Voor heel veel mensen betekent dat dan, nou ja goed, dan moet je maar gewoon pragmatisch zijn. En nou ja, je draait je lesje af of je doet in de zorg gewoon het, je draait die uurtjes wel. En je houdt het een beetje voor jezelf prettig. Je moet ook een beetje aan jezelf denken. Dat is dan iets wat dan als remedie wordt aangegeven. Nee, wanneer het nou eens een keer helemaal zal verdwijnen, die structuur. Wanneer het werkelijk open is. Op alle niveaus. Bewustzijn, op hartniveau, op energieniveau. Ja, moet je dan eens kijken. Nee, je ziet het bij heel veel, en ook in de jaren 70 en zo, er waren inderdaad heel veel bevlogen jongeren. Alleen, wat is daarmee gebeurd? Bij die meesten? Zelfs die dus door zo'n nihilistische periode heen gingen, zelfs daar, weer een terugkeer naar het vooral regelen van persoonlijke belangen.
Nee. Dan kom ik toch op de vraag van waarom zit ik hier? Is dat dan ook geen persoonlijk belang?
Wanneer je uitgaat van een ik-persoon met persoonlijke belangen, dan ga je er maar naar kijken. Zeg, nou, blijkbaar zit ik hier en ik vind het nog belangrijk ook, anders zat ik hier niet hier. En dat zou dan in eerste instantie zijn, omdat die structuur zo is van het ik, wil enzovoorts. Nou, dan is het inderdaad in het kader van de zorg voor het ik. Dat je hier zit. Nou, oké. Maar dan zeg ik, mooi uitgangspunt, maar laten we nog verder kijken.
Als ik volledig die zinloosheid zou accepteren, ik denk niet dat het dan zou komen.
Nee, nou, zo zijn er alweer verdwenen.
Ik weet niet of dat dan wijs is.
Raak je dan niet meer over wanneer het werkelijk zo is. Maar ga een beetje na intuïtief wat dat betekent wanneer je werkelijk zo die open sfeer hebt waarin niks meer belangrijk is.
Ja, als ik dat voor mezelf dan check, dan voel ik van dat dit dan voor mij belangrijk is.
Oké, laat nog even doorzetten. Maar wanneer het goed is, wanneer dat zich verder ontwikkelt, dan krijg je ergens een besef. Ja, niks is meer belangrijk. Ook die hele Advaita niet meer. En het hier komen niet meer. En dan is er een leegte.
Ik moet daar bijna om huilen, weet je dat, als je dat zo zegt?
Ja. Oké. Maar je zult het op die manier moeten ontdekken. Het totale loslaten van alles. Hoe het ook verder gaat. Zolang het leven doorgaat, gaat het leven door. Maar wanneer werkelijk alles wordt losgelaten, uitgaande dus van zo'n ik-positie,
je kan toch ook die dingen, laten we zeggen, naast elkaar laten bestaan. Dus vanuit de ik-persoon, waar we nog zeg maar min of meer in zitten, dat je kan zeggen van, nou oké, alles wat er gebeurt in het leven, dat omarm ik, dat het lijden, de vreugde, de hele mikmak. En tegelijkertijd kan je realiseren, laten we zeggen, misschien nog op een mentaal niveau, maar dat het allemaal niks uitmaakt.
Mm-hmm. Ja, maar het is wel heel subtiel wanneer je dus zo verder gaat. Wat ik net zei is dat je het wel eens heel duidelijk op die hele radicale manier zult moeten ervaren. En dan kun je niet dit verhaal zo geven zoals jij dat nu geeft. Omdat wanneer je dat doet, dan is het, of laat ik zo zeggen, wanneer dit dan in een bepaalde ontwikkeling aanwezig is, dan is het ontzettend moeilijk om zo helder te blijven dat het verder doorgaat, dat werkelijk die vrijheid ontstaat. Dus wanneer je op een niveau bent waarin toch nog wat van die ego-elementen doorspelen, dan kun je zeggen, oké, het is van belang dat ik zo de hele werkelijkheid omarm.
Ja, vanuit een soort omdat je, laten we zeggen, mens bent, heb je die mogelijkheid om het zo te bekijken. Zonder dat je, ik bedoel, de momenten dat je kind verliest of wat ook, dan natuurlijk, dan ben je radeloos, maar laten we zeggen, er zal ergens toch weer een soort situatie erboven zijn, maar waarop je het bij wijze van spreken zelfs kan omarmen van, nou, dit gebeurt en het is eigenlijk ontzettend mooi dat het gebeurt. Ook ja. al ga ik, laten we zeggen, door het diepste dal wat mijn verdriet betreft.
Ja, nee, dus wanneer je dat zo formuleert, oké, maar nogmaals, je zult het op zo'n radicale manier ergens moeten ervaren, waarin dan de hele zaak werkelijk is losgelaten. Zelfs het omarmen. Want het omarmen, dat heeft altijd nog een subject element van dit zelf zijn omarmt alles.
Ja, want het is natuurlijk, want het is nog helemaal vanuit je of het is een, je bent nog wel, laten we zeggen, gecentreerd in je ik. Maar ik heb het gevoel van, als je echt helemaal in dat nihilisme zou stappen, wat dan misschien toch ook ergens een soort besluitje is, waarom zou je dan nog doorgaan met ademen? Want zelfs dat heeft dan eigenlijk geen
zelfs
zin.
Zelfs dat meer. Heeft geen zin. Dat je realiseren op een levende wijze.
Ja, dus alle doelen, alles loslaten.
Precies. Dat zal in de eigen zijnservaring ergens heel duidelijk herkend moeten worden. Pas dan.
Is dat eigenlijk geen nihilisme meer? Ja,
nee.
Ik zit er een beetje mee van.
Ik zei al, nihilisme, dat is inderdaad iets wat met depressiviteit dan gepaard gaat, want alle zin die verdwijnt. Maar nogmaals, dat is alleen in de beweging vanuit dus een ik-persoon. Ja. En dan kun je dat voorstellen dat dan gesproken wordt. Eerst was er in je wereld een levensbeschouwing. Dit van belang en dat van belang en dit van belang en dat van belang. Nou ja, dan op een gegeven ogenblik, nou ja, dan wordt het allemaal wat minder duidelijk. Nou, dan zeg je, nou ja, nog iets is van belang. Maar je ziet dan die ontwikkeling. Ja, natuurlijk, voor zover er nog iets is van een ego dat eerst wel al die zin zag enzovoorts, krijg je wel dat wanneer het weggaat, dat er het terugslaat. En dan is er inderdaad een frustratie of gevoel van depressiviteit. Het maakt toch allemaal niks uit. In negatieve zin, en een negatieve emotie. Maar dan word je bepaald dus door die negatieve emotie. En is het geen echt nihilisme.
Ja. Ja, ik moet ineens denken aan dat Bijbelse verhaal van Job. Die dus zeg maar al die dingen over zich heen krijgt. Hè? Die weddenschap met
Ja. Maar daar ook natuurlijk. Gewoon al die vrienden die hebben een hele verstandige praat. Maar daar heeft Job natuurlijk niks aan. En toch, hij laat het open. En het openlaten, dat is natuurlijk doorslaggevend. Maar ja, goed, je ziet het in de geschiedenis overal, alle wijsheidsgeschriften. En Jezus natuurlijk ook. Eerst zal er dat sterven moeten zijn. Het verhaal van Siddhartha, van Herman Hesse. Nou, we moeten kijken wat hij allemaal niet gedaan heeft. Maar het wezenlijke kwam pas wanneer hij, toen hij werkelijk daar in het water verbleef.
Nou, dus laten we zeggen, nihilisme met overgave.
Nou ja, dat is het hem. Wanneer er nog weerstand tegen zit, dan ben je depressief. Maar wanneer je het laat gebeuren, dat is inderdaad die overgave. Ja, goed, dan spreek ik ook niet meer van nihilisme. Maar het is wel een fase waarin je doorgaat. Ja, ja. En dat zal dus wel moeten gebeuren.
Maar het is heel dun koord. Want je kunt wel een goede onderscheiding hebben wat dan de zinloosheid in de depressie is of de zinloosheid.
Ja, maar dat is dus inderdaad dat punt dat op een gegeven ogenblik de acceptatie komt en de overgave komt. Dat is doorgaan. Zolang je nog over nihilisme zit te praten, dan is er blijkbaar toch altijd nog een referentie aan dat er wel iets aan zin is.
Nou ja, praktische zin zou je kunnen bijzonder zeggen, nou weet je, dan u niet meer, maar alles maar stols, ik ben dakloos, noem maar op. Praktische zin.
Nou goed, dat hangt er dus helemaal vanaf hoe dat dan verder in die praktijk dan eruit valt.
Want als je ook dat geen zin meer laat hebben, dan...
Nee,
ja,
goed.
Het is een beetje...
Nee, maar het kan natuurlijk. Hè? En die voorbeelden die zijn er. En kijk helemaal natuurlijk in een cultuur waarin dat meer geaccepteerd wordt. In India... Nou, daar was het inderdaad gewoon zo van, oké, wanneer het niet in de vroege fase was van je leven, maar dan wel ergens aan het eind van de fase van je leven. Nou, dat je inderdaad huis en haard ging verlaten en je werd een bezitsloze rondreizende bedelmonnik. Dat is het idee van de sannyasin. Maar dan heb je ook niks meer.
Ja, behalve dus... Want dan zat ik aan te denken, behalve het gevoel van dat, van het hoogste, zeg maar.
Zelfs dus wanneer er zo'n sannyasin is, die kan nog ergens gewoon toch nog bepaalde ego-elementen hebben. En dan krijg je dit, hè, van, oh ja, kijk eens, ik heb gelukkig nog dat allerbelangrijkste. Maar wanneer het werkelijk doorbreekt, dan verandert het hele perspectief. Want dan is het totaal open. Ja.
Ja, ook zo'n benenmonnik zijn kan zo'n ego-trip worden, toch?
Oh, heel sterk, nou. Heel kijk, en dan alles in ja ziet. Maar het was traditioneel wel heel duidelijk ingebakken in de Indiase cultuur. In ieder geval in die laatste fase. En natuurlijk waren er allerlei jongeren die zich daar ook al toe aangetrokken worden onder bepaalde omstandigheden. Een heleboel natuurlijk inderdaad onder valse omstandigheden. Van oh, het is ook wel een makkelijk baantje en zo. Maar ook inderdaad heel oprecht. En zeggen nee, ik voel me daar toe aangetrokken. Want ik zie wel, zodra ik daar een huis, weet ik wat, allemaal dingen ga verzamelen, dan is dat ook niet zo best. Maar goed, je ziet dan weer dat er toch weer een bepaalde structuur aangegeven wordt en zo. En dat heeft natuurlijk ook allemaal weer zijn minder mooie kanten. Het gaat dus, wanneer ik het hierover heb, vooral dus om een existentiële zaak bij jezelf. Dus dat je het intern heel levend gaat ervaren. En die buitenkant, ja, laat het maar open. Anderen hoeven niet eens zoveel van te merken. Het hoeft niet. Maar dat is dus ook het punt. Dus overal dus waar je spirituele bewegingen ziet. Dus nee, wat is nou werkelijk echt vrij? Nou, dan zal dit element daarin aanwezig moeten zijn. En wanneer het niet zo is, dan zie je dus dat men allerlei andere dingen van belang acht. Die het in wezen niet zijn. En het is goed hoor, om gewoon toch eens een keer te kijken gewoon naar het verleden, wat overal van die voorbeelden zie je. Ook in de grote religie zie je dat voortdurend, in het boeddhisme, ja, oké. Okay. Boeddhisme was aanvankelijk een reactie, niet inhoudelijk zozeer, want die zaken die speelden al lang, maar toch een reactie op de vormen die de Brahmanen zo onderhielden in India. Bijvoorbeeld met al die offers en weet ik wat allemaal. Zeg je ja, oké. Okay. Maar voordat je het weet, bij die boeddhisten, dan zit je daar ook alweer in allerlei vormen. Protestantisme tegenover de katholieke kerk. Nee, die hele kerk die moeten we gewoon weg hebben, want het is een blokkade om in onze relatie tot God. We moeten een directe relatie hebben tot God. Maar ja, moet je eens kijken wat er allemaal wel niet in die protestantse kerken gebeurd is. En allerlei dogma's en vormen. En werden de dogma's weer het belangrijkste. En de kerkscheuring.
Daarnet dat het zinloos zou zijn om te ademen, dat lijkt me nogal arrogant, want het leven ademt zichzelf. Het ademt. Wie ademt er nou?
Nou, maar dat is het dan nou juist. Wanneer kun je dus dat zeggen? Wanneer kun je zeggen, het leven ademt, en wanneer we al over zin spreken, dan zit dat zin in het hele leven zelf. Wanneer kun je dat zeggen, werkelijk zeggen, wanneer je dus alle ik-zorg in dat kader heb opgegeven. Dan pas. Je zult eerst dat zo moeten ervaren dat ik met zijn belangetjes niks met het ademen nodig heb. Dat bedoel ik. te zeggen. Al die ik zorg, die zal moeten verdwijnen. In die zin zul je ook het ademen moeten loslaten. Want het ademen heeft voor een ik-persoon altijd zin om in leven te blijven.
En dan heeft... Dat is een heel ander perspectief.
Ja, maar het is wel belangrijk om dat daarin te zien. Van nee, zo wordt het altijd ervaren. En dat ik, dat moet ervoor zorgen dat het goed ademt enzovoorts. En nou ja, wanneer je met pranayama dan bezig gaat, dan zeg je nou oké, begin er maar mee. Maar op een gegeven ogenblik, dan krijg je wanneer het goed is die omslag. En dan is het inderdaad het leven dat ademt. En laat het dan maar vrijkomen. Het gaat om het vrijkomen van het ademen van die spanningen enzovoorts van het ik. En dan zeg je, ja, nou, ik word nihilistisch wat betreft die zin van het ademen. Ja, dat is heel goed. Want dan pas is het niet meer ademhalen. Dan vind je altijd ademhalen.
Het haalt jou.
Ja, ja. Zo gaat dat.
Het was als je heel erg sensitief bent, dat je kan merken dat bij de uitademing, dat er toch een zekere spanning is. Omdat uitademen ook de laatste adem is, doodgaan.
Ja, dus het is
dus een hele... dan in die ademhaling.
Ja.
Want ik ga dood.
Precies. Dus het is een hele goede pranayama oefening die we ook veel doen. Van adem nou eens uit, alsof het je laatste ademtocht is. Als je werkelijk kunt uitademen... bij een één uitademing verliezen. Als je echt kunt uitademen,
ja.
Dat betekent alles loslaten.
Dus geen ik wil je wel delen.
Nou, dat is juist dat nihilisme waar we het over hadden. Je ademt uit. Waarin loopt dat uit?
Ja, niks.
Wanneer werkelijk meegaat? Niks.
Maar begrijp je nog beter waarom ik wat angst heb wat om zwerven te worden? Er is altijd angst in mij geweest om ik te zwerven, ik ga zwerven. Maar dat is toch een vaag onderstroom van erg nihilisme over alles.
Jawel, maar dat is dus het bekeken vanuit een ik-persoon.
Ja, ja, ja.
En die gaat zich zorgen maken.
Ja. Want als het ik er niet is, nou kun je ook gewoon doorleven. Dan kun je niet onderbrugt.
Nee, maar je zult het eerst wel moeten ervaren dat dat op zich een mogelijkheid is.
Ja.
En je zult het moeten accepteren, want zolang je ergens bang voor bent, ja, dan heb je die dualiteit.
Ja.
En dan heb je de spanning, want dat wil je niet, de weerstanden enzovoort.
Ja.
Het zou goed zijn hoor, wanneer je eens een keer gewoon als backpacker nog eens een keertje gewoon ging rondtrekken en onder bruggen slapen enzovoort.
Mm. Mm. Betekent in de psychiatrie dat je een onderscheid moet maken tussen verlatingsdepressie en existentiële depressie. Omdat je bij een existentiële depressie gewoon iemand nog verder moet laten zinken in het nihilisme. Terwijl bij verlatingsdepressie zou je anders moeten behandelen.
Oh ja, nee, tuurlijk. Je hebt allerlei soorten depressies. Maar het punt blijft wel dat een depressie, wanneer dat werkelijk begrepen wordt, dat het ook heel positief kan werken. Ja, nou begrijp ik hoe dat nou eigenlijk werkt in mijn eigen sfeer.
Mm.
Maar dat wanneer ik het nou werkelijk door laat gaan, ja, dan krijg je dus dat de angsten die daarbij betrokken zitten, zich mogen uitwerken en je komt in een sfeer voorafgaande aan die mechanismen van de depressie.
Mm.
Nou ja, dan is het weg.
Mm.
Maar depressie, zou je dat dan definiëren als een ik wat heel goed in de gaten heeft dat het allemaal, ja, dat hij nergens haalt van stress en het toch probeert vast te houden?
Ja, dat is dan vaak op een half bewust niveau, hè? Ja. Of zelfs soms op een onbewust niveau. Ja. Dus om dat bewust te maken is natuurlijk al als eerste natuurlijk van belang. Juist wanneer het zo in die radicaliserende richting gaat, dan krijg je ook door hoe subtiel dat alles is. Dat op heel subtiel niveau. Dus bijvoorbeeld in een vergaande ontwikkeling van dat nihilisme, dat het dan er juist op aankomt om heel precies te ervaren hoe dat zit. Zit er nog ergens een ik in dat toch dingen wil vasthouden? Of kan het overgaan in een volledige acceptatie en overgaan?
En dan zal dus geen enkele gedachte meer belangrijk moeten vinden.
Precies.
Ook geen enkel gevoel meer en geen enkel. Dus
ja.
Dat leidt niet tot acties, dat leidt alleen maar tot. Alleen maar het ook blijft het waarnemen. Dus,
ja, en ook dat idee van een waarnemer, ja, zelfs dat, hè? Dus het gaat wel radicaal door.
Ja.
Zeker. En dat zal vroeg of laat moeten gebeuren. Want anders dan hou je ergens nog een strohalm vast. Fictieve strohalm.
Nou, met dat loslaten. Wat ik al zo zeg, mijn probleem is vaak dat, laten we zeggen, de het aanwezig zijn, het verdwijnt dan weer, nou, enzovoort. Dat was ik zeg maar een paar jaar uit het oog verloren, maar in dat aanwezig zijn, daar zit een soort geluksgevoel ook, als je dat.
Ja.
En ik ontdekte eigenlijk een paar dagen geleden weer dat als ik me daar een beetje op focus, dat het veel makkelijker is om in die aanwezigheid te blijven. Ik realiseer me ook het gevaar daarvan.
Ja. Nou, inderdaad. Dus het is in een bepaalde fase wel erg goed om daar dan maar op te richten.
Oké.
Dat is dus die sfeer op een gegeven ogenblik van Satchitananda. Dat is die, daarom wordt dat Ananda erbij genoemd. Het is niet alleen oneindig zijn, oneindig bewustzijn, maar het komt voort vanuit een persoonlijke situatie waarin gevoelens ook van belang zijn. Dus dan kun je dus tot op het laatst nog iets zeggen over die gevoelssfeer. En dat is toch de kwaliteit van gelukzalig zijn, vreugde.
Maar daar zit wel, laten we zeggen, nog dat verlangen in. Want,
precies.
Want dat houdt je erbij, zeg maar.
Ja. Dus ik zei ook, dat totale loslaten van alles, dat kan wat vroeger of later gebeuren. Wanneer je eerst meegaat met ook die Ananda tot kosmisch niveau, dan zal het dan nog een keer moeten plaatsvinden. Ook dat loslaten.
Ja, dus het is wel goed om het te gebruiken, zeg maar.
Het kan nuttig zijn om een periode je daarop te richten, ja. Dat heeft toch te maken dus met dat zelf zijn, met deze kwaliteit, vreugde, gelukzalig zijn. En dat laat dan heel wat blokkades die het ik opwerpt verdwijnen. Daarom zeg ik ook vast, nou, het is allemaal Ananda, prachtig. Oh ja, nou, goed zo.
Mij zegt, er is dan nog steeds een ik.
Nou, er is nog steeds een vorm van ik ben. omdat het nog steeds is, ja, ik ben er en ik ben er als, nou, gelukzalig zijn, of universeel, bewust zijn.
Maar ook dat wordt waargenomen.
Nou, dat is het juist. Wanneer dat duidelijk wordt, dat zelfs die laatste kwaliteiten kunnen verdwijnen. Dan krijg je toch die radicalisering, dat ook die laatste zaken van dat ik zelf losgelaten zullen moeten worden.
Maar wat is er dan? Daarna?
Nou, daar is dus niks meer over te zeggen.
Nee.
Wanneer die laatste kwaliteiten verdwijnen. Daarvoor wordt het woord absoluut, het absolute gebruikt. Het absolute betekent absolutus. Dus die zit nergens aan vast. Dus er is niks meer over te zeggen.
Maar het betekent wel dat die mens nog normaal functioneert enzovoorts.
Nou, voor zover er nog iets functioneert, functioneert dat vanzelf.
Wat is het? Sorry.
Voor zover er nog wat functioneert, functioneert het vanzelf.
Ja, ja.
Maar er is geen zelfzijn meer die zich ergens mee, met iets specifieks identificeert.
Ja, ja, ja.
Maar er is dan geen diepte en oneindigheid, geen vreugde, niks.
Zegt het ik.
En wat zegt de absolute? Ik heb er geen woorden voor.
Nee, maar het is duidelijk, ook al op ik-niveau, ik-denkniveau, dat zolang je dus daaraan vasthoudt,
ja,
dat er ontzettend lijden komt.
Ja.
Hoe meer je daaraan vasthoudt, hoe groter het lijden zal zijn. Want op een gegeven ogenblik, dan wordt het leven wel ontnomen. En ook al die andere mooie dingen. En als je dat ziet, dan zie je dus weer dat het tijdelijk is. Dat het eventjes opkomt en dan weer verdwijnt. Ja. Nou, dan zie je ook de betrekkelijkheid ervan. Ja. Maar in relatieve zin kun je natuurlijk ook al direct zeggen, kijk eens, wanneer ik een klein beetje meer loskom van dat beperkte, angstige ik, des te vreugdevoller het wordt. Nou, ga daar dan eerst eens een keertje
verder denken.
Ga dan eerst eens een keertje denken.
Ja, maar je moet gewoon niet verder denken.
Nee, natuurlijk, zolang er dat leven is, dan gaat dat werkelijk door. Ja. Wat ik het al zeg, ook al is het de realisatie van het absolute. Zolang het leven er is, gaat het door.
En dat gaat eeuwig door.
En wanneer het idee op dat eeuwig doorgaat, vooruit.
Alleen niet meer in een specifieke vorm.
Nee, ja goed. Maar wanneer je dat op die manier zo kunt ervaren, dan zeg je, nou, voor zover dat is, dan is er natuurlijk ook best nog de kennis van ik ben Satchitananda. Voor zover er iets is, is blijkbaar niet alleen dat absolute als enige over, maar dan is er blijkbaar ook iets van die vormen die dan op een of andere manier er zijn.
Ja.
Maar hoe zijn ze er dan? Op een hele vrije manier.
Ja.
Hoe is dan Satchitananda? Dat is er, maar het is er op een vrije manier.
Ja.
Ja, prachtig toch?
Ja. Ja. Of je bent er niet, of je bent tevreden.
Ja.
Nou, fantastisch. Ja.
Nou,
goed zo.
Ja. Ik heb een 3 weken geleden ervaring. Ik kom uit India en uiteindelijk voel ik me heel goed. En de zondag ga ik gewoon mediteren en op een bepaalde manier. In de meditatie ontstaat een proces waar Dan moet ik het beschrijven, want ik zelf niet 100% weet. Dat wil zeggen, het werkelijke zelf aanraakt, om het zo te zeggen. En tegenwoordig daarvan een onnoemelijke innerlijke kracht in mij vrijkomt. Waar ik heel duidelijk hoor, ik ben God.
Mm-hmm.
En dan komt het verhaal een beetje zijn richting op. De volgende dag word ik ernstig ziek. En ik blijf 2 weken lang heel ziek en mijn hele lichaam is compleet kapot.
Mm-hmm.
Maar dan valt ook alles weg.
Ja.
En ik hou het toen 2 weken lang hou ik het vol dat, laat zeggen, dat ik de mind niet laat meegaan, dat de mind, laat zeggen, open blijft.
Mm-hmm.
Maar na 2 weken, terwijl het lichaam wel pijn heeft, laat ik de mind niet meegaan met de pijn. Maar na 2 weken dan gaat die mind mee en dan gaat die mind in een soort denkproces komen waar je dus nog meer naar beneden zaakt. En uiteindelijk was het een soort gevoel, ja, dat zeg ik tegen de rand van depressie, om het zo te zeggen.
Ja.
Hoe verhouden deze dingen zo met elkaar allemaal?
Nou, dat moet nu langzamerhand duidelijk zijn.
Ja, oké.
Dat je natuurlijk uitgaande van als ik-persoon heb je inderdaad allerlei dingen ervaren in India. Je komt thuis en je gaat mediteren en ineens dan krijg je die ervaring van die goddelijke sfeer. En even later, dat is dan inderdaad zo'n energetische toestand ook. Dat daardoor allerlei zaken opgerakeld worden. En er is ook een opruimproces met koorts en weet ik wat allemaal dat kan. Maar wanneer het ik denk zich daar dan mee bezig gaat houden. Ja, dat zegt van nee, kijk, die goddelijke ervaring, die vond ik prachtig. Maar dit niet meer. En verdraaid, waarom dat nou niet en nou dit wel?
Nee, maar het is meer, die vraag had ik niet eens, maar het is meer, hoe verhouden die twee dingen zo dicht elkaar?
Nou, dat zit ik net te vertellen. Dat het steeds weer is dat er ergens nog een bepaalde vorm van ego is. Ik denk, ik voel, ik waardeer. Waardoor dat heen en weer slingeren zo gemakkelijk gaat. Dus aan de ene kant een geweldige ervaring. Van een vrijkomen van die energieën die eerst beperkt waren. En dan inderdaad in kosmische zin. Nou ja, dat kun je God noemen. Daardoor dan juist een geweldige ontwikkeling op dat lichamelijk energetisch niveau. Wat datzelfde ik helemaal niet zo prettig vind. En wanneer dat doorgaat en het denken gaat zich ermee bemoeien, ja, dan is het helemaal frustrerend. Het punt is dus, wanneer zo'n ervaring komt, zo'n goddelijke ervaring, zeg je nou oké, dat is op zich positief omdat er een verruiming plaatsvindt.
Maar dat heb ik ook niet geïnterpreteerd. Ik heb, zoals ik van jou geleerd heb, ook laten gaan zoals het ging.
Ja.
Maar daarna gebeurde dingen dat het lichaam in een complete, overal pijn om zo te zeggen.
Jawel, maar goed, de leer uit zo'n toestand is toch dat je zegt, hé, kijk eens, voor zover die verruiming daar was, dat is positief, kan ik daarin meegaan terwijl het lichaam zijn eigen proces wel uitziet? Dat is het punt. Want wanneer je daarin meegaat in dat proces, dan weet je dat je daarin vast komt te zitten.
Ik liet het lichaam gaan, maar misschien moet ik het zo formuleren. Jammer genoeg dan, want dat is een beetje wat je zegt, jammer genoeg dan, dat het denken na 2 weken wel in feite omviel.
Ja, meeging dus met die lichamelijke toestand. Ja. Nee, dat is het. Goed, en wanneer het al plaatsvindt, dan moet je ook niet weer veroordelen. Dan zeg je, oké, Langzamerhand dan verbetert de situatie. En dan weer opnieuw kijken. Zegt, hé, ik kan even terugkijken. Hoe zit dat? Wat kan ik ervan leren? Oh, dit. Weer opnieuw. Hoe zit het met me? Oh, zo. Helemaal vrij. Helemaal vrij. Open. Ruim. In dat oneindige bewustzijn. Prachtig. Natuurlijk, dat andere, dat, wat ik zei, het is ook wel een beetje begrijpelijk, het gebeurt ook heel vaak, dat wanneer er werkelijk eens een keer zo'n ervaring komt, zo'n goddelijke ervaring komt, wanneer de energieën echt helemaal vrijkomen, dat dat altijd, of heel vaak tenminste, op het lichaam een terugslag krijgt, omdat die grote energie niet aan kan. Daar zit een disharmonie. En dan zie je dus dat vanuit die hele grote energieën dan er een opruiming plaatsvindt op energetisch niveau van allerlei energieën die niet zuiver zijn, maar in spanning zit, hele oude vermoeidheidsenergieën, en het lichaam kan daardoor doodziek zijn. Dus dat is ook een leer daarvan. Zeg je, nee, oké, wat er dan met het lichaam gebeurd is, dat moet gebeuren blijkbaar, en het is goed dat dat gebeurt. Wanneer dat zo gebeurd is, oké, maar weer opnieuw kijken. Oh ja, dan zal het veel makkelijker zijn om in die open ruimte te blijven. Omdat er heel veel wat dieper in de lichamelijke sfeer is opgeruimd. Nee hoor, dat zie je dus veel gebeuren. Op wat minder zwaar niveau zie je al bijvoorbeeld mensen die ineens dan vrij veel pranayama gaan doen. Dat er ontzettend veel oude energie naar boven komen. Ze worden doodziek, of in ieder geval heel erg vermoeid. Zeg nou nee, oké, laat het maar gebeuren, laat maar opruimen. Ga wel rustig door.
Is dat wat Christen het vaag vuur noemt?
Oh ja, vooruit maar.
Latering van.
Ja. Maar dat ze zo'n begrip hebben ingevoerd, dat heeft hier wel mee te maken natuurlijk. Ja. Nou, er moet eerst wel dus een keer wat gezuiverd worden voordat we de hemel binnen kunnen gaan. Maar zo werd dan bijvoorbeeld ook al die moeilijke omstandigheden geïnterpreteerd vaak in het leven. Zeg van nee, dat is inderdaad om je te zuiveren. Nou ja, goed, wanneer je dat als een leerproces ziet, dan is het eigenlijk zo.
Geef nog een beetje zin aan. Hè?
En dan geef je er mooi zin aan. Nee, dus dat er een periode komt van nihilisme, dat is dus ook positief. Dus niet in alle gevallen. Want nogmaals, ik zei, de meeste die keren dan toch weer met een ommetje terug naar het zorgen voor zichzelf. Die worden dan alleen maar pragmatisch, van oh ja, we leven bij de dag en het moet prettig blijven. Niks heeft zin, maar vooruit, laat het maar op kleine schaal een beetje prettig houden. Dat is de instelling van heel veel mensen tegenwoordig. Omdat die zingevende structuren van de religies enzovoorts verdwenen zijn voor een heel groot gedeelte.
Maar waar ligt dan de nuance?
Nou, dat is dus juist het punt dat die omkeer van het nihilisme niet weer terugkeert naar een klein ik, maar dat er een volledige overgave in plaatsvindt. Dat is het. In het boek Non-Dualiteit staat ook dat artikel van de radicale religie, radicaal humanisme. Dat natuurlijk er een hele secularisering heeft plaatsgevonden, een ontmythologisering heeft plaatsgevonden in de christelijke sfeer, christelijke traditie. Nou, dat vinden de humanisten prachtig. Want inderdaad, dan kun je maar beter humanist zijn. Tegenover dus al die vormen van de godsdienst. Daar keren de humanisten zich traditioneel sterk tegen. Met een beroep dus op hun ratio, op het beroep van hun modern denken. Maar ja, goed, toen heb ik gezegd van nee. Dat was in de kring van meer humanisten. Die zei, nee, waar zijn jullie dan zelf mee bezig? Wanneer de ontmythologisering van het verhaal van God, om het zo maar te zeggen, heeft plaatsgevonden. Vinden jullie prachtig. Maar nou moet ook nog eens een keer de ontmythologisering van het verhaal van de mens plaatsvinden. Dus dat je zo vasthoudt aan de mens in zijn ratio, in zijn rationele denken. Dat is natuurlijk ook een mythe. En die is al in de 19e eeuw ontkracht hoor. Daarom waren ze zo kwaad op Darwin. Want we zijn eigenlijk niks anders dan, de mensen zijn niks anders dan een beetje uitgegroeide apen. Waren ze kwaad op Freud. Ja, want al het denken, dat is eigenlijk niks anders dan rationalisering van het libido. En Nietzsche. Ja, daar wordt er helemaal niks van over. Maar in de 20e eeuw is het doorgegaan. Tot en met het postmodernisme. Maar om dat dan goed te begrijpen, daar gaat het om. Want inderdaad, je ziet er ook in de hele postmodernistische tendens. Postmodern, dat wil iets zeggen in de richting van, nou, dat idee van in onze ratio weten we wat goed en kwaad is. En wat mooi is en wat lelijk. Nou, dat is dus ook allemaal een mythe. Dus dat prikken we door. En dan blijft er ook niks van over. Maar ja, wat zie je dan gebeuren? Dan zie je nogmaals die omdraaiing toch weer naar kleine persoonlijke belangetjes.
Dus toch een denkstap om te denken van ik besta niet.
Nou, om, nee, dat is dus is geen denkstap, het is een overgave.
Ja, maar om die denkstap te nemen, niet te verkeerd naar.
Dat is dus een overgave. En dat daar gevoeligheid voor gaat bestaan, dat is op zich ontzettend belangrijk.
Nou, even over het begrip overgave. Op zich is het een gewoon woord. Maar vaak is het best moeilijk, want je kan wel zeggen dat je alles loslaat. Maar soms zijn het gewoon woorden, want je zegt het, maar innerlijk voel je dat er wel een taal aan kan liggen, gewoon blijven kleven. Hoe moet je het laten zeggen, uiteindelijk, want we kunnen twee dingen zeggen, je kan ontwaken door eerst totale overgave of via de weg van innerlijk zoeken. Maar hoe?
Ook bij het zoeken hoor, zal er overgave moeten plaatsvinden.
Ja.
Maar die overgave.
De overgave dus,
jawel.
Het is lijkt makkelijker, maar wat ik ermee zeg okay. Is. Dat doe je wel, maar anders het blijft altijd eens een claim die je niet weet. Als zeg je overgave, zeg ik voor het probleem X doet zich voor. Dan zeg je van. Ik geef me compleet over, maar je hebt het niet innerlijk losgelaten.
En nee, maar hoe dat gaat zo. Nou, dat is wat ik zei, dat er een bepaald intuïtief besef komt voor wat overgave betekent. Dat er een intuïtief besef komt voor wat overgave betekent. En ik kan zich niet overgeven. Dus zolang je nog zit te denken, ik denk, dan gaat het niet door. Maar er zijn situaties waarin dat ik denk gaat verdwijnen en waarin het proces wel doorgaat. Dat betekent werkelijk een loslaten van, nou ja, alles wat maar met de ik-vormen te maken heeft. En dan kan ik niks anders doen dan bijvoorbeeld verwijzen naar het gaan slapen. Bijvoorbeeld naar gevallen waar het wel plaatsvindt. Het vindt op allerlei plaatsen dus wel plaats. En dat is het enige, dat je daar een feeling voor krijgt wat dat betekent. En dat er op een gegeven ogenblik zo'n ontspanning kan zijn waarin alles verdwijnt. Dat er geen weerstand meer is om mee te gaan in een bepaalde ontwikkeling. Want die bewegingsimpuls naar dat totale, dat heb je voortdurend. Mm. Bijvoorbeeld, wat ik al zei, ga maar kijken naar het oneindige. Wat betekent dat? Of ga eens mee wanneer er een woord gezegd wordt, oneindig. Oh ja, wat is dat oneindig? Oh ja, oneindig. Oneindig. Nou, wanneer je daarin meegaat, zonder die weerstand van het ik, ja, dan is er alleen maar oneindigheid.
Ja.
Nou, dat soort dingen, wanneer je daar een klein beetje meer feeling voor krijgt, dat is zo belangrijk. Want dan weet je wat het is en dan herken je het ook steeds meer in het leven. Elke keer wanneer je even gaat zitten, even helemaal niet. Bij elke uitademing. Overgaan. Elke avond wanneer je gaat slapen, overgaan. En dan dat besef van dat oorspronkelijke wat geen naam heeft. Oh ja, overgaan. Op kleinere schaal natuurlijk overal, waarin eerst belangrijke dingetjes en probleempjes,
ja,
waar je eerst dan zorgen over maakt, waar je als een ik wat aan wil doen en weet ik wat, maar dan ineens, oh ja, het valt weg. Nee, zo doen we ook wel, dus gewoon concreet, hè, want het zit ook al zintuigelijk. Speelt dat al. Bijvoorbeeld bij het zien. Het zien is een afstandszintuig. Een afstandszin. Je kijkt naar iets of iemand anders. In dat kijken houd je de zaak op afstand. Maar datgene wat je niet focust, links en rechts, dat zit heel dicht bij je. Dus wanneer je nou, en dat voel je ook, dat voelen, dat is zonder afstand. Nou, wanneer je nou kunt zien als een voelen, dan valt afstand weg.
Ja.
Nou, dat alleen al, hè. Dus dat je de zichtbare wereld niet op afstand houdt. Maar dat je het accepteert en dat je je daaraan overgeeft zonder afstand te houden. Dat alles wat op je afkomt, dat je op een gegeven ogenblik dat kan accepteren en die beweging door kunt laten gaan zonder de weerstand te hebben. Nou, dan krijg je dus steeds weer opnieuw in die acceptatie, wanneer zich dat doorzet, dat is overgaan.
Ja.
En die herkenning, hè, dat geeft inderdaad dat intuïtieve kennis van wat die overgave betekent. En dan gaat het doorwerken.
Ja.
Dus in het nihilisme valt de zorg weg. De zorg om het ik.
Maar het wil niet zeggen dat je niet goed voor jezelf zou zorgen. Want het niveau verwarring is slaat erin.
Dat ja, blijkt dan wel of niet.
Ja, bedoel, je kan er best zelf destructiviteit toe komen.
Nee, kijk, wanneer je het hebt over ach, die nihilistische bewegingen, het existentialisme in de jaren 50, 60. Mensen die weet ik het allemaal, nou ja, goed, of ja, dat waren ook allemaal nihilisten. Maar moet je eens kijken hoeveel van die ego-elementen zaten daar nog wel in. Namelijk, het was weer een reactie op datgene wat ze in de maatschappij aantroffen. En ze wilden gewoon anders zijn, dus ze schaften allerlei van die normen en waarden af en zeiden wij zijn nihilistisch. Maar moet je eens kijken binnen die groep wat voor normen en waarden daar weer dan absoluut werden gesteld. Zonder zwarte kleding en zonder te roken, nou ja, dan bleef je daar nergens.
Nou, met dat wegvallen, van dat dus in die ruimte komen waarin het zeg maar schoon is, dat is ook de ruimte waarin als kind die dat wordt ervaren, dat niet ik.
Ja.
Maar het is ook de ruimte waarin dat eerste, nou, ik noem het dan egofixatie, is ontstaan. Dus ja. Door wat hij vertelt over die godservaring, mm-hmm. De energie die vrijkomt,
mm-hmm.
Die kan ook ineens in die egofixatie terechtkomen. Waardoor die cirkel...
Dat is samsara.
Ja, en dat is een hele... dat is echt lijden. Dat is echt een heel fysieke ervaring.
Ja.
Plus dat... ik zie nu wel dat ik... het zie en bewust ben van en dat dan weer te stoppen er dus voor nodig is om echt helemaal niets meer te doen, het alleen maar te blijven ervaren, alleen maar daarin te blijven zeg maar zakken zonder te reageren.
Ja, dus laat maar zeggen, in het absolute dan is er helemaal niks wat nog aan te duiden valt, maar juist die eerste, laat maar zeggen, de onderkant of buitenkant van het absolute, wanneer er iets verschijnt, dan is het dat bewustzijn. En wanneer dat bewustzijn helder is, dan hoeft dat verdere proces van identificatie niet meer plaats te vinden. En dat is het enige wat dan die kringlopen stopt.
Is het zo dat dat steeds opnieuw gebeurt, of dat wat je daar straks zei van, als je één keer helemaal hebt uitgeademd, dan is het gebeurd?
Nou, dat hangt er dus van af in hoeverre daar dus ook dat bewustzijn aanwezig kan blijven. Oh, dit is het. En in dat bewustzijn, daar kan nog wel gezien worden dat er een schepping plaatsvindt, maar dat zelf zijn bewustzijn, dat zal dan niet meer meegaan in die schepping, in een beperkte vorm, in die incarnatie.
Ja, niet geloven dat het waar is.
Nee, dus dan blijft gewoon het oorspronkelijke bestaan. Blijft open, dus dat is het niet. Een kind die heeft het ook meegemaakt, maar een kind had dat bewustzijn niet, dus die is gewoon meegegaan.
Je komt dus wel in die ruimte,
ja.
Waarin dat oorspronkelijke...
Ja, dus dan heb je nog een kans, maar dan met bewustzijn om niet zomaar mee te gaan in die hele kringloop. Dat is het enige.
totaal geïdentificeerd met een toon zou zijn. Het totaal. En je zou meegaan met die toon, die verdwijnt, het geluid sterft weg in het niets. Dan zou je dus ook het niets bereiken.
Dat is daarom. Staat die gewoon hier ook. En als er dan toch geademd wordt, dan is het leven dat het ademt. En als er geluid is van het spreken, dan is het leven dat spreekt. Maar wanneer je werkelijk mee bent gegaan, dan is het duidelijk, en dan blijft het duidelijk, dat je die oorspronkelijke stilte zelf bent. Dus daarin zal toch een groot bewustzijn moeten zijn. Want je ziet hoe gemakkelijk het weer is om in die oude constructies terug te keren. in die beweging dus, dan kan het inderdaad, wanneer dat gaat denken en voelen vanuit die ik-persoon, dus een weerstand opkomen om mee te gaan. En wanneer het verder gaat, het gevoel, oh ja, nou gaat het helemaal mis. Het probleem is dus niet het verder doorgaan, maar die ik-reactie die blijkbaar zo sterk is. Wanneer er nog ergens iets van het ik is, dan krijg je dus, wanneer het al door mag zetten, wanneer het niet zo sterk is, maar wanneer het zich wel doorzet, dat idee op een gegeven ogenblik kan ervaren, oh ja, dit is een point of no return. En nou gaan we verder. En nou is het beeldje echt achter de horizon van de tijd verdwenen. Wanneer je het accepteert, hè, daar hadden we het over. Ja. Je zult het moeten accepteren.
Nou, het valt.
Dan is een hele nieuwe situatie. Ja. Nee, daarom zijn die beelden een beetje gevaarlijk.
Ja.
Want ik ga het mee op de loop en die vindt het dan weer heel erg.
Wat heel erg in me opkomt, is dat is het punt van volwassen worden. Dat je in feite het gaat geven in plaats van dat het voor de heb is.
Ja, maar pas op, hè. Wanneer je dat toch nog op een persoonlijke manier zo vertelt, dan is het inderdaad, je moet maar geven, want dat
nee,
is...
Nee, nee, dat bedoel ik niet.
Nee,
ik bedoel...
maar alleen het geven al, hè, zo'n woord.
Ja, het loslaten, het...
Wanneer je het werkelijk loslaat, dat is die overgave, dan blijft er helemaal geen structuur over. En juist dan, dat kun je nog wel zeggen, je kunt er vertrouwen in hebben dat alles tot zijn recht komt. Omdat daar niet meer dat plekje is van eigenbelang. Meer kun je niet zeggen. Neem nou die bijna doodervaring. Blijkbaar is het bij die mensen toch ergens een acceptatie geweest van die sfeer waarin ze op de rand stonden van het niet terugkeren. Dat dan die terugkeer wel weer plaatsvond, heeft hen wel definitief veranderd. Ook al is dat dan toch weer in een soort ik-vorm. Maar in ieder geval is die sterkte van dat egocentrisme, egoïsme, verdwenen. Hoe is het mogelijk? Ja, omdat ze zo'n duidelijke ervaring hadden van die situatie waarin dat helemaal niet meer speelde. En dat ze ervoeren dat het goed was. De meesten die verlangen daar ook weer naar. Die hebben geen angst meer voor de dood.
Soms ook ergens ze zelf maar krijgen.
Ja, maar dan zien ze wel van, nee kijk, dat is iets wat ook niet hoeft in het leven. Nogmaals, dat leven, dat leeft zichzelf. Maar goed, het zal ook weer bij de ene en de andere ook wel weer verschillend liggen hoor. Dat zal best. Maar alleen al gewoon dat punt dat wanneer ze werkt even over de rand hebben gekeken, dat hun hele situatie anders wordt. Wat betreft hun ego. Dat wanneer je zelf die beweging ook hebt ervaren, dat je werkelijk alles hebt losgelaten van dat oude leventje. Dat dan die mogelijkheid bestaat om die dimensie open te houden, dat ook dat zelf zijn daar open mag blijven, ook al gaat het leventje door. Oké, dat was dan even veranderd. Dus laat het maar doorgaan, dat nihilisme. Beter een nihilistische bende dan weet ik wat voor structuren allemaal. Oké, dat is allemaal.